four of the nicest youngsters we've ever had on our stage, the Beatles. Bring them on.
Welcome to the Beatles 5770.
De Beatles. Vriend en vijand zijn het over eens dat er geen band is die in het naoorlogse culturele landschap zoveel teweeg heeft gebracht als deze. In een stad waar niks beschaafds, grensverleggends of verfijns vandaan kan komen, is het in Liverpool waar de blauwdruk wordt gelegd voor de populaire muziekcultuur. Deze podcast volgt chronologisch de Fab Four van de ontmoeting tussen Paul en John in 1957 tot het uiteenvallen in 1970. Elke aflevering een ander jaar.
The Beatles in 1962.
In 1962 transformeren de Beatles van een lokale sensatie in Liverpool en Hamburg tot een professionele band met een nationaal platencontract bij EMI. Het jaar markeert het ontslag van hun eerste drummer Pete Best, de komst van Ringo Starr en de release van hun allereerste officiële single.
How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I do it to you. How do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have no clue. You give me a feeling in my heart, la-la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart. Won't you tell me how do you do it? How do? What you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. You think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do? What you do to me? I wish I knew. Wish I knew how you do it to me, but I have no clue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you.
Het jaar begint met een uiteindelijke teleurstelling als de band op Nieuwjaarsdag de auditie doet voor Decca Records in Londen. De band neemt in totaal 15 nummers op tijdens een opnamesessie die ongeveer een uur duurt en vindt plaats in de Decca Studios in West Hampstead, Londen. De selectie bestaat uit een mix van covers en een paar eigen composities van Lennon-McCartney om hun veelzijdigheid te tonen. Decca wijst zijn af met de inmiddels beruchte opmerking: gitaargroepen zijn op hun retour. Uiteindelijk tekent Decca Records die dag Brian Poole en de Tremolos. Brian Epstein over die Decca audities.
I secured them an audition at Decca on New Year's Day 1962. They came to London and stayed at the Royal Hotel, paying 27 shillings a night for bed and breakfast. They were poor and I wasn't rich, but we all celebrated with rum and scotch and coke, which was becoming a Beatle drink even then.
Cause I'm searching, oh, I'm searching.
Searching van die Decca-audities. De dan Beatles-manager Brian Epstein ontmoet producer George Martin voor het eerst op 13 februari op het EMI-kantoor in Londen. Epstein laat Martin de afgewezen demo-opnames van Decca Records horen, wat leidt tot de officiële platencontract-auditie op 6 juni. Epstein over de afwijzing van Decca en de ontmoeting met George Martin.
Well, the recording test came and went. The people that decide about these things at Decca said no. Well, you can imagine I was more worried about what I was going to say to the boys, having built up their hopes. So I allowed myself a final 24 hours to exhaust the remaining disc companies, and I booked into the Green Park Hotel. In the morning I took a cab to the EMI office block in Manchester Square, London, to meet the man who would, within less than 2 years, produce 16 number one discs by my artists.
Fun fact, tijdens de avond van de show in Southport in februari roken John en George voor het eerst weed, samen met de drummer van een andere groep. En Stuart Sutcliffe, de eerste bassist van de band, overlijdt op 10 april op slechts 21-jarige leeftijd in Hamburg. Hij sterft aan een hersenbloeding en wordt later vereeuwigd op de cover van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pete Best over de dood van Stuart Sutcliffe en de reactie van John.
I found out about Stu's death. We were going over to actually open the Star Club. Those that had engaged us to open the Star Club. This was the first time we'd flown over. And we were expecting Stu and Astrid to meet us at the airport. And when we got off the plane, we saw Astrid there. Astrid, you always expected Stu to be with her. You know, they were never separate or anything like that. And we just sort of turned around and said, "Hey, Astrid, you know, where's Stu?" And she turned around and said, she didn't sort of, you know, keep it back or anything. She just turned around and said that Stu had died a couple of days before we actually got into Hamburg. It upset us in as much as that, okay, we all had a lot of respect for the guy, regardless of the fact that he left the band and gone back to, you know, working in Hamburg. And it was most probably the first time that I saw John, and I think this indicates the total admiration that John had for Stu as a person and as a friend, actually physically break down and cry in front of someone. It was a scene which was very upsetting. That's the only way I can put it. I mean, I don't want to dwell on the, you know, try and describe the scene or, you know, the sympathy which was going on, but it upset John tremendously, and Paul and I were also deeply upset by, you know, the tragedy which had befallen Stuart.
In mei tekenen ze een contract bij Parlophone, een sublabel van EMI, en ontmoeten de Beatles voor het eerst producer George Martin. Het contract wordt omschreven als een van de goedkoopste die Parlophone ooit heeft gesloten. George Martin over de eerste kennismaking met de Beatles. Hij was niet echt onder de indruk.
I was running Parlophone, which was a small label in England. I've been doing this for about 12 years. In 1962, Brian Epstein walked in my office with a record of this group called The Beatles, which I thought was such a stupid name. So corny with an A. And they weren't very good. It was a funny kind of sound. I thought, well, you know, if you want me to judge it on this, forget it. I said, but if you bring them down to the studios and I'll have a look at them, see what happens. I was very blasé about it. And they came in, they came into the studios, and it was like electricity. You know, they had this wonderful atmosphere. They had tremendous charisma. They had no great songs with them, but they gave you the feeling that you felt so good for being with them. Mm-hmm. And when they left, you felt as though something had gone away, you know. I thought, well, if they had this effect on me, they're going to have an effect on everybody else. So I signed them. Simple as that. They've been turned down by every other record company in the country. And when Brian was given my name, he didn't really know much about me.
Een zwart-wit foto van Martin met de Beatles is de profielfoto van deze aflevering. Op 6 juni gaat de band voor het eerst de toen nog EMI-studio's in Londen in. En de komende maanden nemen ze tekstversies op van songs als Besame Mucho, PS I Love You en Ask Me Why. Love Me Do wordt deze periode 3 keer opgenomen en 3 keer met een andere drummer. De eerste op 6 juni met Pete Best op drums. De tweede op 4 september met Ringo Starr. En de laatste versie op 11 september met sessiemuzikant Andy White. De eerste versie is langzamer dan de andere. Hoewel George Martin meer heil ziet in How Do You Do It als aankant van hun eerste single, besluiten ze toch gezamenlijk om Love Me Do als eerste single uit te brengen. Dat gebeurt op 5 oktober en behaalt een bescheiden 17e plaats in de Britse hitlijsten, waarvan George Martin het bewijs is dat de groep potentie heeft. Je hoort 2 versies van Love Me Do, de eerste met Pete Best en de tweede daadwerkelijk uitgebrachte met Ringo Starr. Zoek de verschillen. Advies van George Martin, die niet tevreden is over het drumwerk van Pete Best, besluiten John, Paul en George hun drummer te vervangen. Ringo Starr kent de bandleden van hun optredens in Hamburg als drummer bij Rory Storm en de Hurricanes en neemt op 18 augustus officieel de plek in van Best. De band laat het aan manager Epstein over om Pete Best het slechte nieuws te vertellen.
You know, there'd been no mention at all about, you know, they were, you know, not happy with me or anything like that. I'd been with them for 2 years. We drummed on different things together, performed radio shows, you know, blah, blah, blah. It goes on and on. I was stuck for words, to be quite honest. And I managed to just scramble out, you know, because I was absolutely devastated.
In augustus trouwt John Lennon met zijn vriendin Cynthia Powell in Liverpool. En uit dit huwelijk komt in 1963 zoon Julian voort. Tijdens de sessie voor hun debuutsingle Love Me Do nemen ze op 11 september een vroege versie op van Please Please Me. Het nummer van John schrijft hij hoofdzakelijk in het huis van zijn tante Mimi op Manlove Avenue. Producer George Martin vindt het echter niet goed genoeg en adviseert de band om het tempo te verhogen. De band keert terug naar de EMI-studio's en neemt op 26 november een snellere uitvoering op. Na 18 takes voorspelt George Martin via de intercom dat de band toen juist hun eerste nummer 1 hit heeft opgenomen. De karakteristieke mondharmonica-partij van John wordt 30 november toegevoegd, omdat hij niet tegelijkertijd kan zingen en spelen. Dit is de eerste versie van Please Please Me.
Please.
Ondanks deze eerste studioervaringen treedt de band in 1962 nog steeds heel veel op. Naar schatting spelen ze dat jaar bijna 400 shows, zowel in de middag als avond. Zo staan ze in het voorprogramma van grote namen als Gene Vincent in juli in de Cavern Club, Little Richard in oktober in New Brighton en in Liverpool Empire. Op 18 augustus volgt het officiële debuut van Ringo Starr als Beatle in Hulme Hall, Port Sunlight. In dezelfde maand wordt in de Cavern Club de eerste bekende filmopname van de band gemaakt door Granada TV.
We proudly present the Beatles!
Dat ze in april en mei op dezelfde plek ook al een 7-week serie neerzetten, is hun laatste residentie in Hamburg eind december, waarbij ze in 13 dagen 39 uur op het podium staan in de Star Club in St. Pauli. De opnames van Oudejaarsavond worden als het live album Live at the Star Club in Hamburg 1962 pas uitgebracht in 1977, omdat de bandopnames heel lang zoek waren. Op 31 december bevalt Linda Eastman van dochter Heather, de latere stiefdochter van Paul. Tot zover het jaar 1962. 1963 is het jaar waarin de Beatles definitief doorbreken in Engeland, als ook de term Beatlemania, en brengen ze hun eerste twee studioalbums uit. Maar dat allemaal in de volgende aflevering van The Beatles 5770.
Here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on!
The Beatles 5770.